Vandaag praat Jessica met...
Ze is 50 jaar en zit in een rolstoel. Annemarie Verbunt is namelijk geboren met de erfelijke ziekte SMA. Een progressieve spierziekte waarbij er iets mis is met de zenuwcellen in het ruggenmerg. Die zenuwcellen die uitlopers hebben naar de spieren. En daardoor worden er helemaal geen of gebrekkige signalen doorgegeven aan die spieren en worden deze dunner, raken verlamd. Annemarie is daardoor dagelijks afhankelijk van zorgverlening en een beademingsapparaat. Reden genoeg dus om het leven op zijn minst erg moeilijk of misschien wel te moeilijk te vinden. Want wat doe je als je door je beperking niet alles meer kunt? Hoe ga je daar dan mee om? En hoe ga je om met vrienden die je kwijtraakt omdat ze niet om kunnen gaan met jouw beperking? Of omdat ze zelf zijn overleden aan de ziekte? Annemarie vindt dat ze geluk heeft gehad, dat haar beperking haar een neus geeft om dingen juist te waarderen. Ze wil kansen niet voorbij laten gaan. Haar lijf kan dan misschien niet meer doen wat zij graag wil, maar met haar hersenen is niks mis. Evenmin met het enthousiasme waarmee ze zich inzet voor de maatschappij. Ze doet veel vrijwilligerswerk, is bezig een boek te schrijven en geeft later dit jaar zelfs een lezing over geluk. Maar waarin vind je het geluk als je lichaam niet doet wat jij graag wilt? Wat zijn dan de dingen die je waardeert? En wat zijn dan die kansen die Annemarie niet voorbij wil laten gaan? Annemarie, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Hey, jij komt binnen met de begeleiding die jou helpt om met jouw rolstoel hier het gebouw binnen te komen. Je lacht, je maakt graag een praatje, maakt ook meteen contact met mijn hondje Sarah hier in de studio.
Ja.
En contact maken is wel iets wat jij heel belangrijk vindt, hè?
Ja, zeker. Ik vind het heel leuk om... met mensen, maar ja, zoals je ook zag, met dieren contact te hebben en gewoon een leuk praatje, gezellig. Ja, ik word er vrolijk van.
Waar heb je het dan in het algemeen over met mensen? Als je
van alles. Van echt onzin tot diepgaande dingen. Het is maar net waar die persoon zeg maar voor open staat en in wat voor situatie je bent. Ik probeer ook vaak wel als mensen het lastig vinden om met mij contact te leggen vanuit... Oh, spannend. Iemand in een rolstoel, iemand met een beperking. Probeer ik juist het ijs te breken, vaak met een grapje. De meeste mensen vinden het leuk, niet altijd. Het is maar net hoeveel humor iemand heeft.
Ja, maar wat dan, zeg je dan bijvoorbeeld?
Ja, ik kan soms een beetje cynisch zijn over mezelf. Ik geef meestal het voorbeeld in een winkel. Hebben de mensen vaak de neiging om aan mijn zorg te vragen van welke maat heeft ze of zo bijvoorbeeld. Dus als ik dan schoenen of zo ga kopen, dan vragen ze van wat vindt ze ervan aan de hulp die erbij is. En dan zeg ik, het is wel oké, maar ik moet ze nog wel even inlopen, want ik weet het nog niet helemaal zeker.
En dan zit je in de rolstoel.
Ja, en dan gaan ze of heel hard lachen of ze klappen nog verder dicht. Ja, dan heb ik een klein probleempje op dat moment. Maar dan praat ik het weer al op een andere manier recht of zo. Ik ben best wel een kletserd. En
wat brengt dan dat geklets jou met mensen?
Ja, vrolijkheid, leuke reacties. Zelfs contact op lange termijn. Vriendschappen zijn eruit ontstaan. Ik ben eigenlijk ook nooit bang om naar iemand toe te gaan, iets te vragen. Leuk voorbeeldje, vorige week zat ik ergens koffie te drinken. En dan zaten twee ontzettend leuke jongens naast mij en mijn hulp aan het tafeltje.
Wat dacht jij? Ik sla mijn slag.
Ik denk, ik moet contact. Ik wil contact. En mijn hulp zei, nou echt niet, dat kan echt niet, dat kan niet. Ze zijn jonger. Ik zei, nou en, maakt het uit. Ik zei, we kunnen toch een gesprek hebben. En die jongen die had een tatoeage op zijn arm staan, een tekst. Dan ben ik altijd heel erg benieuwd, want ik hou ook van teksten. Dus ik dacht, ik wil wel weten wat hij heeft staan. Dus ik heb wel gewacht tot hij wegging, tot hij zijn jas al aan had. Toen zei ik, mag ik iets vragen? En toen vroeg ik dus wat die tekst was. Het was een Belgische jongen. Nou, hij ging helemaal zijn jas weer uitdoen en had nog meer tatoeages. En die ging hij ook laten zien. Dus hij vond het leuk om even in de schijnwerper te staan om die teksten die hij heeft. Ik vond het een superleuk gesprek. Nou, allebei weer vrolijk. Nou, we hebben weer iets leuks geklaard op dat moment.
Hey, ja, naast kletsen, want het gaat je hier ook heel erg goed af. Doe je ook veel aan vrijwilligerswerk. Jij bent ambassadrice van het Prinses Beatrix Spierfonds.
Klopt.
Waarbij je meer bekendheid geeft over de ins en outs van spierziektes. Je zit in bestuur van Spierziekte Nederland. Vrijwilliger bij Breda Gelijk. Waarbij je de toegankelijkheid van locaties voor rolstoelgebruikers test. Tal van andere zaken.
Ja, nog een leuke nieuwe, die wil ik wel heel kort zeggen. In Oosterhout, bij Move, ga ik meehelpen de samenspeeldag op te zetten. En samenspelen voor kinderen van een, hoe zeg je dat nou leuk? Ik wou zeggen, niet alleen een beperking, kansarmere kinderen. Er is een
ook
woord
nog?
Voor.
Wat vind je zo leuk aan al dat vrijwilligerswerk?
Dat ik iets kan doen voor een ander. ondanks dat ik lichamelijk niet veel kan doen, kan ik wel heel goed organiseren, schrijven, bellen, regelen. En ik vind het heel leuk om dan daardoor leuke activiteiten neer te zetten. Leuke dagen te plannen. Maar ook gewoon binnen de verenigingen of de organisaties soms gewoon klusjes te doen die nou helemaal gedaan moeten worden.
Mm-hmm. Dat alles ondanks jouw ziekte, jouw beperkingen.
Ja.
SMA, waar staat dat voor?
Spinale musculaire atrofie.
Dus het is een progressieve ziekte, waardoor jij nu ook in een rolstoel bent geraakt.
Ja.
Wat betekent die ziekte voor jou? Wat kun je wel en wat kun je niet bijvoorbeeld?
Ik kan eigenlijk niet zo heel erg veel meer, helaas. Ik kan niet lopen sowieso. Mensen kunnen natuurlijk niet zien wat ik precies, hoe ik eruit zie of hoe ik zit. Ik heb dus zorg nodig om in en uit bed te komen, om te douchen, om naar het toilet te gaan. Maar
je
ook
zit hier aan tafel, je hebt ook een steun voor je armen.
Ja,
op je...
ja. Nou ja, zelfs bij ademen heb ik dus al steun nodig. Eigenlijk
wat?
Al 14. Ja, doordat zeg maar de ademhalingsspieren van je longen ook slapper worden. En is het moeilijker mijn middenrif goed te bewegen. En als ik dus lig op je rug bijvoorbeeld, dan is dat zwaarder. En die spieren die vinden het gewoon te moeilijk om goed te ademen. Dus ik adem wel, maar te weinig, waardoor je zeg maar verkeerde stoffen gaat opbouwen, zoals koolzuur. En dan krijg je een soort vergiftiging van je lichaam, waar je uiteindelijk aan kan overlijden.
Maar, ik zei het er straks al, hè, door die zenuwcellen die uitlopers hebben naar de spieren, krijg je die gebrekkige signalen. En daardoor komt dat dan. Heb je ook pijn?
Jawel. Maar dat is, ja, ik noem het dan spierpijn. Dat klinkt een beetje vreemd als je spierziekte hebt. Zou je denken, die spieren doen niet veel. Maar ik heb heel vaak in mijn nek heel erg pijn en in mijn rug. En vanuit mijn nek dan ook natuurlijk weer hoofdpijn. En ook gewoon in mijn benen, mijn knieën. Ja, dat is wel wat erger geworden in de loop van mijn leven. Dat zal ook met mijn leeftijd te maken hebben waarschijnlijk. Maar als ik bijvoorbeeld in de auto heb gezeten, dan maken we wat rare bewegingen. En dan heb ik echt de volgende dag gewoon meteen pijn in mijn schouders en in mijn nek. En dan moet ik even weer daar een paracetamol of wat voor pakken. Mm-hmm. En even rustig aan doen. En dan zakt het in de loop van de week weer weg.
Ja, oké. Okay. Straks, hoe is het om op te groeien met deze ziekte? En wat zijn de reacties van anderen? En dat lijkt me lastiger, hoe ga je om met het vooruitzicht van achteruitgang? Maar eerst een nummertje wat jij hebt aangevraagd, Annemarie, Coldplay.
Ja.
Het Fix You. Waarom deze?
Ik vind het gewoon sowieso een supermooi nummer. Maar het gaat ook eigenlijk over allerlei tegenslagen die je kunt hebben. En dat er altijd wel een lichtje is. Wat je dan weer op weg helpt. En wat dat lichtje ook kan zijn, kan voor iedereen verschillend zijn.
Mooi, we gaan luisteren. When you try your best, but you don't succeed. Coldplay met Fix You. Een liedje aangevraagd door Annemarie Verbunt. En Annemarie, we hadden het net al over SMA, jouw aangeboren spierziekte. Progressieve spierziekte. Ja, wat je dus al zo lang dat jij het kunt herinneren dat je dat hebt. Wat gebeurde er bij jou als kind waardoor jouw ziekte werd ontdekt bij jou?
Ik reageerde anders dan mijn zus. Mijn ouders hadden dat wel meteen al door, toen ik anderhalf was al. En bijvoorbeeld op een gegeven moment lig je als kind in een box of zo. En ik wilde recht gaan zitten en omhoog en dat lukte niet. Mijn moeder dacht van, ja, bij haar zusje lukte het wel heel snel en... Dus die zijn op een gegeven moment bij mij naar de huisarts gegaan. Maar hij zei, dat is een lui kind en dat komt nog wel. En goed. En op een gegeven moment kwam er een tante, een vriendin
lui
van
kind,
mij.
Lui kind, dat zal je maar gezegd worden.
Ja, dat was mijn eerste stempel. Hmm. Ja, en toen kwam er een vriendin van mijn tante. Die werkte in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En die herkende meteen aan mij dat er iets niet goed was. Dus zo is het balletje gaan rollen. En na ongeveer 2 jaar... wisten mijn ouders dat ik een spierziekte had. Toen was het ook zo van welke, want tegenwoordig weten ze dat allemaal heel snel. En dat heeft toen nog een tijdje geduurd, maar uiteindelijk dus SMA type 3, met enige twijfel, nog steeds.
En tot jouw 6e levensjaar kon jij gewoon staan. Daarna is die staanfunctie, dat ging niet meer. En toch ervaar je jouw jeugd als een toptijd. Waarom is dat?
Nou, ik heb sowieso altijd thuis kunnen wonen, bij mijn ouders en mijn zus. Dat vind ik heel fijn. Dus ik heb ook gewoon met kinderen in de buurt gespeeld. En ja, dat heeft gewoon een hele mooie basis in mijn leven gelegd. En
reageerden die niet vervelend, die kinderen? Ben je niet gepest
nee,
dan?
Nee, totaal niet. Maar ik heb de ervaring ook dat kinderen juist het openst en het eerlijk zijn van alles wat rondloopt op aarde. En dat kinderen dus ook nu nog steeds heel snel naar me toe komen en contact willen leggen. Ik heb een tijdje vrijwilligerswerk bij de Ontdekking gedaan hier in Oosterhout. Superleuke school trouwens. En daar waren ook kinderen, dan vond ik het best wel eens eng, want ze zijn ook heel direct, hè. Als ze jou lelijk of te dik of weet ik veel wat vinden, zeggen ze het gewoon. Dus dan moet je wel tegen kunnen. Maar dat was helemaal niet. Ze zeiden niks over mijn beperking. Dan zaten ze me aan te kijken en dan zeiden ze opeens, mama heeft ook van die oorbellen net als jij hebt. Hmm. Dat je denkt van, wat leuk, die zit weer naar mijn oorbellen te kijken.
En volwassen mensen, nu ervaar je veel begrip? Of
ja, ik ervaar het allebei, begrip en onbegrip. Het is, ik denk wel dat begrip overheerst gelukkig. Maar dat heeft dan ook weer toch wel een stukje met hoe je zelf daar ook in staat te maken. Maar er zijn wel mensen die gewoon een harde mening hebben nog steeds. En die vindt dat mensen met een beperking een profiteur zijn of overdrijven, een slachtofferrol.
En zeggen ze dan ook tegen je?
In laatst is dat nog tegen mij gezegd, helaas, ja.
Hoe reageer je dan?
Ja, dan maar lekker praten. Daar ga ik niet op in. Als mensen dat vinden, dat vind ik heel jammer. En het doet wel pijn, dat wel, zeker. Maar als ze dat zo zien, dan, nou ja. En dat ik aandacht wil, dus dan, ja. Mm. Nou ja, dat
en
soort dingen.
Mensen om je heen, vrienden, zijn bijvoorbeeld ook afgehaakt, hè?
Ja, waarom is dat is wel gebeurd. Dat? Ja, omdat toch een vriendschap met iemand met een beperking vraagt ook een stukje van degene waar je de vriendschap mee hebt. En dat bedoel ik vooral. We kunnen niet zo snel even een dagje naar de sauna bijvoorbeeld. Of even gauw lekker naar een concert of zo. Is het toegankelijk? Hebben ze een rolstoelplaats? Oh, die zijn duurder. Nou, dat soort dingen allemaal. En ja, je merkt ook als je tegenslagen in je leven hebt. Ik zeg altijd, als je een feest geeft, kun je de zaak vol hebben, zeg maar. Met feestende vrienden, tussen aanhalingstekens. Maar daarna, als er tegenslagen komen, dan komt het erop aan. En dan wordt het opeens een veel dunner clubje. Mm-hmm. Dus ik denk dat het hem daarin zit. Maar de mensen die blijven, dat zijn wel echt vrienden, weet je wel. Daar kun je mee lachen, kun je mee huilen. Daar kun je alles mee. En dat is super fijn. Ja. En die zijn er gelukkig.
Ja. Dat is heel erg mooi.
Ja.
Maar toch, hè. Mensen die afhaken, mensen die oordelen hebben. Je hebt een zorgteam om je heen, dat biedt jou hulp in jouw dagelijks leven.
Ja.
Daarnaast ben je al 17 jaar in een beademingsapparaat, 's nachts, maar ook steeds vaker overdag.
Ja.
Je had een kinderwens in je vorige relatie. Je bent nu single, maar je had in je vorige relatie besefte dat die kinderwens niet mogelijk was vanwege de erfelijkheid van je ziekte.
Ja.
Je bent ook veel mensen verloren aan de gevolgen van spierziekte.
Ja.
Dan denk ik, jeetje vrouw, er zijn mensen die zijn al een halve dag chagrijnig van als de rij in de supermarkt te lang is. En dit, ik noem nou net een hele lijst. Wat doet dit met jou?
Nou, zoals je ziet, maar dat kan de luisteraar niet zien, raakt het me wel als ik het hoor. Dan denk ik, oh ja, dat ben ik. Dus het doet me zeker wel wat. Maar bijvoorbeeld die mensen die ik verloren heb, geven me juist kracht om door te gaan. Zij hebben geen kans gehad. Ik heb die wel.
En dat emotioneert jou ook.
Dat emotioneert mij, ja. En ook
tranen, je ogen schieten vol.
Ja, de pijn die ik daar. Ik heb daar pijn door natuurlijk. Maar ik weet ook dat in pijn blijven hangen is geen oplossing. Voor niemand. Voor mij niet, voor mensen om me heen niet. Dus ik heb daar geleerd van. Dat mag er zeker zijn. Dat moet er ook zijn af en toe. Je moet ook af en toe een lekker potje uit kunnen huilen. Om al die dingen.
Met zo'n vooruitzicht ook van de progressieve ziekte. Ja. Wat eventueel kan gebeuren met je.
Ja, weet je. Tegen mijn ouders is verteld dat ik 4 jaar zou worden. Dus dat ik hier nu op mijn 50ste door een microfoon praat. Is echt heel bijzonder. En nu komt er een medicijn voor de behandeling. Maar dat roept ook heel veel emoties op. Want je weet nog niet wat het allemaal gaat doen. En nou ja, goed.
Maar wat doe jij dan als je het er moeilijk mee hebt?
Ja, ik zeg het liefst eigenlijk altijd. Ik wil in mijn frekkelgrot, zeg ik altijd. Maar die heb ik helemaal niet, die bestaat ook niet. Als die er was, dan ging ik meteen iets huren. Maar ik wil graag alleen zijn. En dat is wel heel lastig, omdat ik natuurlijk een zorgteam om me heen heb.
En dat is alleen een... zijn niet ook heel moeilijk als je dan het even moeilijk hebt en je bent misschien even verdrietig? Versterkt dat alleen zijn juist niet je verdriet dan?
Nee, want dan ga ik schrijven, dan schrijf ik het van me af. Of ik ga tekenen, dus ik kras het van me af. En ik vind het ook wel fijn om met iemand te zijn dan. Maar dan moet wel echt iemand zijn die ik dan kan kiezen, zeg maar.
En dat helpt jou dan op zo'n moment?
Ja, en dan het liefst iemand die mij dan... die even met mij wil praten, maar mij daarna heel hartelijk laat lachen. Om alle stomme dingen die er ook op de wereld zijn. Gewoon humor.
Want dat is er dus ook.
Zeker, ja.
Straks meer over jouw verhaal. Ook, hoe kan het zijn dat Annemarie zo bewust is dat ze zoveel geluk heeft gehad dat ze nog leeft? En dat ze dit juist ziet als een kans om door te gaan. Ondanks het moeilijke verhaal wat je zojuist hebt gehoord. Hoe kan dat? Welke superpowers moet je dan allemaal hebben? Hoe doet ze dat dan? Straks meer. Maar je kunt het allemaal niet alleen. Guus Meeuwis, je staat niet alleen. En Annemarie Verbund, wat is het in de tekst van dit nummer wat er voor jou uitspringt?
Je staat niet alleen natuurlijk sowieso. Want er is altijd wel iemand om je heen die je wilt helpen. En ik heb net het zinnetje even aan jou gezegd. Net buiten de uitzending.
Ging over oordelen, ja, volgens mij.
Ja, dat je dus je niks moet aantrekken van het oordeel van de mensen, van de wereld om je heen. Dat je daar gewoon boven moet staan eigenlijk. En dat vind ik gewoon heel sterk, want er zijn natuurlijk heel veel oordelen. En die kunnen je raken. En je kan ook sommige oordelen gewoon naast je neerleggen. Het is ook het moeilijkste wat er is, hè, want ik oordeel zelf ook. En dan zijn dat wel hopelijk dingen waar ik dan over heb nagedacht, als ik een oordeel over geef. Maar het is heel moeilijk als je naar tv gaat kijken en je gaat een half uurtje kijken op oordelen, ja of nee. Dan kom je er zoveel tegen al. Gewoon in een talkshow of zo. Zit barstens voor oordelen. Dus het is heel moeilijk om die wereld niet te hebben om je heen. Het zou wel mooi zijn als dat zo was.
De ideale wereld.
Ja.
En tot die tijd ga je er dus op jouw manier mee om. Ja. Van een psycholoog heb jij ook trucjes geleerd om met een aantal zaken om te gaan. Om met jouw beperking ook om te gaan.
Ja.
Welke trucjes heb je dan geleerd? Wat is helpend?
Ze heeft mij vooral geleerd om een beetje mijn heil te zoeken in mindful zijn. En ik zei altijd, ik ben niet zo zweverig, dat hoeft allemaal niet. Maar dat is wel
mindfulness waar. Zweverig dan?
Nee, helemaal niet, heb ik nu ontdekt. Maar daar had ik dus een oordeel over, duidelijk.
Daar
dat
heb sluit je
mooi aan, ja. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen en ik heb daar echt wel wat in kunnen vinden.
Wat dan?
Ik ben ook hoogsensitief, ook nog erbij. En dus dat stukje alleen zijn is eigenlijk heel belangrijk voor mij, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Bijvoorbeeld, je hebt een beker met warme chocolademelk. En je legt daar je handen omheen. En je gaat heel bewust dan alleen maar aan die beker warme chocolademelk denken. En je gaat voelen hoe lekker warm dat is. En je voelt hoe glad die beker is. En hoe fijn dat voelt. En hoe lekker die ruikt. En die damp die eraf komt. Hoe gezellig het is. Nou, ik kan nog wel even doorgaan over die beker.
Waardeer je het dan eigenlijk meer? Bedoel je dat?
Zeker, ja. Je waardeert dan wat je voor je hebt staan. Je bent daar dan even mee bezig. Sluit je een beetje af voor alle rommeltjes om je heen, zeg maar, die je even eigenlijk niet aan je hoofd kunt hebben. En zo heb ik ook ontdekt dat ik, als ik ergens pauze heb, ik kan alleen thuis maar naar het toilet, dus ik kan ook geen time-out op de toilet even nemen of zo. Dus om toch even weg te rijden uit een zaal waar ik zit, en dan bijvoorbeeld even naar een raam te zoeken waar ik naar buiten kan kijken, en dan gewoon heel bewust naar een boom van, oh, moet eens kijken hoe mooi die daar staat, en wat leuk, en oh, het licht valt er mooi op, en het klinkt een beetje heel simpel eigenlijk, maar mij helpt het echt.
De kleine dingen meer waarderen.
Ja,
eigenlijk.
En gewoon daar even bij stilstaan, waardoor er in mijzelf meer ruimte komt waar de drukte een beetje eruit gaat, zeg maar. Die altijd om me heen is door allerlei mensen die er nou eenmaal moeten zijn ook.
Om voor jou te zorgen.
Ja.
Helpt het je ook om met dingen om te gaan die je niet meer kan?
Dat vind ik lastiger. Dat vind ik lastiger, want dat is echt acceptatie. En dat is voor mij een langer proces. En ik ben nogal een doe-het-zelver. Dus ik leg me niet zo gauw neer bij waar ik kan het niet meer. En ja, toevallig daar straks had ik een overwinning. Ja, dat is heel raar om te delen. Ik kan sinds een tijdje, ik heb een douchestoel thuis. En sinds een tijd kan ik mijn arm daar niet meer zelf optillen. Wat voor mij een stuk lastiger maakt, want dan kan ik dus geen dingen zelf pakken. En deze week is het me al 2 keer gelukt om hem weer wel op te tillen. En dan ben ik zo blij als ik dat weer kan. En dan heb ik ook zoiets, nou, ik blijf het gewoon proberen. Ik geef niet op. En ja, dus dat accepteren van die achteruitgang. Met dat stukje ademhaling bijvoorbeeld vind ik dat heel moeilijk. Want daar heb ik heel weinig controle over. Ja, rust pakken, maar ik ben nou niet zo'n type om rust te pakken heel veel.
Maar acceptatie is wel de rode draad in je leven.
Ja, dat is het, ja.
Hey, en dan geef je later dit jaar ook nog een lezing over geluk.
Ja.
On top of all, wat is geluk voor jou dan?
Geluk is wakker worden en denken van, wauw, we hebben weer een nieuwe dag, dat is fijn. En het zonnetje valt mooi binnen. Kijk eens, er wordt vast een goede dag. Dat is een klein stukje geluk.
Daarnaast ben je ook bezig met een boek te schrijven over jezelf, over je leven. Je hebt nog geen einddatum, maar je bent er in ieder geval aan bezig. Wat is de belangrijkste boodschap die je wil uitdragen daarmee?
Dat wat er ook op je pad komt, dat er genoeg manieren zijn om vooral te relativeren. Dat is voor mij heel belangrijk. Gebeurt er iets vervelends, komt er vast wel weer iets goeds. Vroeger zei ik dan nog, komt er hopelijk weer iets goeds. Maar er komt op een bepaald moment weer iets goeds. Weet je, dat verhaaltje van de zon gaat altijd op. Dat is gewoon zo. Dan kunnen we met z'n allen zeggen van dat is niet waar, maar dat is wel. En het is natuurlijk niet altijd makkelijk om daarin te geloven. Want het kan ook voelen alsof de zon niet opkomt. Dat is natuurlijk ook zo. En dat is zeker iets wat heel ook mij bekend is, zeg maar. Maar hij komt weer wel een keer. En dat
boodschap
probeer ik
van,
te geloven.
Van hoop dus eigenlijk.
Jazeker, ja.
Dan sluit jouw laatste nummer ook heel erg mooi op aan. Olette Adams met Window of Hope.
Ja.
Dankjewel Annemarie.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot Yes!